Hallo en welkom bij de Axudo podcast. Axudo heeft als missie om bedrijven te inspireren en te activeren om maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen te verankeren in hun DNA. En hoe beter mensen inspireren dan door andere mensen aan het woord te laten? Door mensen aan het woord te laten die bewust of onbewust met duurzaamheid bezig zijn. En vandaag praat ik met Christophe de Boever, Head of Corporate Partnerships bij Stichting Pelicano. En Stichting Pelicano wil kinderarmoede in België oplossen. Een prachtige ambitie. Welkom Christophe.
Welkom Jocelyn.
Zeg, eerst en vooral, de eerste vraag is altijd dezelfde, Christophe. Wie ben jij?
Ik ben Christophe de Boever. Dus ik ben thans werkzaam bij Stichting Pelicano, maar dat is nog niet zo lang. In een vorig leven was ik accountant. Ik heb toch 25 jaar in het accountancyberoep gefigureerd. En eigenlijk, ook al tijdens die carrière als accountant, ben ik in 2007 betrokken bij Stichting Pelicano. Dus weliswaar van op de zijlijn, omdat als accountant zijn er nogal wat regeltjes rond mandaten en dergelijke meer dat je mag aanhouden. Maar ik heb er ook bewust voor gekozen om op de zijlijn te werken, dan in de Raad van Advies was het dan in dat geval bij Stichting Pelicano. Omdat we natuurlijk, ik ben een man van engagement. En ik ben ook van het principe, als je iets doet, dan moet je het goed doen. En ja, je kan niet een accountant zijn die, zoals iedere accountant, overvol beladen zit van werk en daarnaast nog een keer overvol Stichting Pelicano helpt in de kinderarmoede. Maar als ik 50 jaar geworden ben, dan heb ik een keuze gemaakt. En dat was de keuze, goed na lang afwegen, van kijk, wat wil ik nu verder? En dan heb ik eigenlijk gekozen om de rollen om te draaien. En vooral te kiezen voor Stichting Pelicano, omdat toch die kinderarmoede mij nou aan het hart ligt. En niet alleen de kinderarmoede, maar ruimer eigenlijk mensen helpen. Ligt mij nou weer aan het hart. En dan is die keuze gevallen van kijk, laat ons nu hoofdzakelijk voor Stichting Pelicano werken. En dan minder of in mindere mate in de accounting of de taxwereld. En zo is dat eigenlijk allemaal gekomen.
Ja, mooi zeg. Zeg, kinderarmoede, we zeggen dat hier nu zo snel. Kan je daar misschien iets wat over vertellen? Kinderarmoede in België, ik denk dat de luisteraars daar misschien wel graag wat meer over willen weten. Van, ja, is dat er eigenlijk wel en hoe groot is dat probleem?
Ja, het is natuurlijk in de eerste plaats zo dat die kinderarmoede in België is een groot probleem, voor alle duidelijkheid, maar het is ook een verdokend probleem. Mensen lopen daar in de eerste plaats niet mee te koop. Plus, het is ook voor iemand die in armoede leeft, ook niet altijd duidelijk dat ze in armoede leven. We worden daar dikwijls mee geconfronteerd dat mensen echt in armoede leven, maar voor hen is dat soms een normale situatie. En voor ons is het natuurlijk als stichting belangrijk dat wij zijn natuurlijk gefocust enkel op de kinderen in armoede. En voor ons is het als stichting heel belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Ja. Dat betekent dat een kind die in armoede opgroeit en zich daar eventueel niet van bewust is, toch dingen ontzegd wordt. Bijvoorbeeld niet naar feestjes kunnen gaan of niet kan deelnemen aan naschoolse of schoolse activiteiten. Dat zijn maar enkele voorbeelden waar wij toch als stichting een stukje willen tegen ingaan en zeggen, kijk, ieder kind heeft voor ons recht op gelijke kansen. Trouwens, hetgeen dat ook in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens voorkomt. Want daar is ook een stuk de stichting op gebaseerd. Dus dat wij zeggen, die gelijke kansen zijn voor ons cruciaal.
Ja. Zeg, en zijn er daar ook ergens cijfers van te krijgen? Van, ja, hoe zit het met dit probleem in België?
Er zijn inderdaad cijfers. Dus die cijfers zijn eigenlijk wel behoorlijk recent. Dus die komen van de KU Leuven. Mm-hmm. En het is natuurlijk eerst belangrijk om te begrijpen wat de armoedegrens is. Mm-hmm. Want veel mensen definiëren armoede als iemand die niks kan betalen of die niks kan. Dat is natuurlijk waar, voor een groot stuk is dat juist, maar die armoedegrenzen zijn toch relatief. Dus de cijfers voor 2022 gaat dat over €1.366 inkomen per maand voor een alleenstaande, €2.185 per maand voor een alleenstaande moeder met twee kinderen en €2.868 per maand voor een koppel met twee kinderen. Mm-hmm. Dus op het eerste zicht lijken dat nog haalbare bedragen, denken de mensen van tja, dat is toch wel nog haalbaar om van te leven. Maar natuurlijk, als je weet dat daar bijvoorbeeld een gemiddelde huur van 800 of 815 euro per maand vanaf gaat. Ja. En we spreken dan nog niet over de energiekost die er ook nog vanaf gaat. Dan, ja, als we daar een berekening op loslaten, dan zien we dat die mensen 46 euro overhouden per dag om van te leven. Hè. Ja. En dan is het natuurlijk duidelijk, als u dan bijvoorbeeld een alleenstaande moeder bent met twee kinderen, ja, met 46 euro per dag, daar ga je niet ver mee springen. Nee. En dat zal enkel dan dienen voor die basisbehoeften. Ja. Hè. Ja. Nu, een groot probleem is natuurlijk dat België in Europese context een beetje de slechtste van de klas is.
Ah, ja.
We zijn niet de allerslechtste, maar we zitten toch in de top van de slechtere landen wat betreft armoede.
Ja.
En dat is toch wel substantieel, want als we de Belgische bevolking bekijken, dan leeft eigenlijk 15% onder die armoedegrens.
Ja.
Wat toch, relatief, wij vinden dat toch relatief veel.
Ja.
Als je dat dan uitdrukt in het aantal kinderen, dan spreken we toch over een 500 à 520.000 kinderen die in een situatie van armoede leven.
In België,
ja. Ja, ja. Ja. Dus we spreken hier uiteraard enkel over Belgische kinderen. Hè. Dus kinderen, niet Belgische kinderen, maar kinderen die officieel in België verblijven. Hè. Dus met Belgische verblijfspapieren. Het gaat eigenlijk over die groep. Hè.
Ja.
Natuurlijk, het grote jammer aan het verhaal is, niet tegenstaande dat heel veel inspanningen gebeuren door allerhande overheden, nationaal, regionaal, maar ook door heel veel organisaties en instellingen, zoals onder andere Stichting Pelicano, wijzen alle indicatoren er ook op dat dat alleen een stijgende trend is en geen dalende trend.
Ja. Hè.
Dat is wel jammer, dat daar toch door de stijgende kosten in de maatschappij waarin dat we op vandaag leven, dat het leven wordt gewoon duurder.
Mm-hmm.
En als dat inkomen niet mee wilt, of er is eventueel zelfs geen inkomen, dan wordt het iedere dag lastiger.
Ja, ja, dat is toch wel, dat zijn toch wel cijfers die raken, vind ik zelf. Hè. Dat is toch wel... ik ben er even stil van. Maar misschien kunnen we eens even inzoomen op Stichting Pelicano. Wat doen jullie dan concreet voor zo die kinderen die in die situatie zitten?
Wat toen Stichting Pelicano in 2007 is opgericht, dan hadden de initiële oprichters de overtuiging van kijk, wij zijn een organisatie die kinderarmoede wil bestrijden. En we gaan vrij snel die kinderen in armoede wel vinden. Hè. Nu, zoals dat ik daar straks gezegd heb, dat is ook een verdoken probleem in vele situaties. Hè. Veel gezinnen verduiken eigenlijk de armoede, al dan niet moedwillig. Hè. Het is ook dikwijls een levenshouding of een levensstandaard dat zij als normaal ervaren. Maar die eerste jaren moeten wij tot onze spijt of tot onze scha en schande bekennen dat wij eigenlijk niet zoveel Pelicano-kinderen gevonden hebben. Hè.
Mm-hmm.
En we zijn dan ook van strategie veranderd na een 5, 6, 7 jaar verder. In die zin dat wij werken nu met zorgpartners. Hè. En zorgpartners, dat zijn in ons geval voornamelijk dus scholen, OCMW's, voorzieningen waar kinderen leven. En waarom hebben wij die keuze destijds gemaakt? Omdat natuurlijk die zorgpartners eigenlijk het meeste contact onderhouden met die kinderen.
Hè. Ja.
Denk gewoon aan een voorbeeld van een school hè, waar een kindje toch gemiddeld 4,5 dag per week naar school gaat. Dan is het ergens wel evident dat die juffrouw bepaalde signalen ziet hè, of bepaalde zaken ziet waar zij of de leraar, waar zij of gij kan van vermoeden van tja, er is toch iets raars. Hè, of er is toch iets aan de hand met dat kind. Hè.
Ja.
En goed, zo is er dan eigenlijk Stichting Pelicano verder gegroeid. Hè. En dus ja, hoe werken wij nu concreet? Hè? Dus nu willen wij die strijd niet meer aangaan. We willen eigenlijk vooral de kinderarmoede oplossen. Hè? En dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Hè? Dus dat is uitgesloten. Hè? We zijn ook maar één van de tientallen of honderden organisaties in België die meehelpt hè, om dat op te lossen. Dus we proberen dat eigenlijk samen te doen met iedereen. Hè? Maar de rode draad van onze stichting is dat wij dus de kinderen die wij erkennen als Pelicano-kind. Die kinderen ondersteunen wij financieel tot op het ogenblik dat ze op de arbeidsmarkt terecht kunnen.
Okay.
En dat is eigenlijk de cruciale rode draad binnen Stichting Pelicano. En bij mijn weten zijn wij op vandaag ook de enige stichting of vereniging die op een lange termijn die kinderarmoede wilt aanpakken. Dus er zijn een aantal zaken die belangrijk zijn. Ten eerste financieel. Dus wij geven enkel financiële steun. Dus wij zijn geen organisatie die goederen verzamelt of die tweedehands materiaal verzamelt. Dat doen wij niet. Die financiële steun wordt ook aan onze zorgpartners gegeven. Dus die wordt niet aan de ouders of de voogd gegeven.
Ja.
Dat is natuurlijk niet omdat we die ouders of voogd willen stigmatiseren, dat ze daar geen weg mee kunnen of dit of dat. Het is vooral om die ouders te ontlasten van die financiële zorg.
Ja.
Als wij die zorgpartner, de centen, ter beschikking stellen, dan hebben de ouders tijd, en ik kom er bij hen, laten we zeggen, ademruimte vrij, zowel financiële als tijdsgebonden ademruimte,
ja.
Komt dus vrij om andere dingen voor het gezin te doen en te zorgen dat ook dat gezin verder uit die armoede kan geraken. En maar door het kind te helpen via die zorgpartner, willen wij in de eerste plaats die vicieuze armoedecirkel doorbreken.
Ja.
En als we dat kunnen doorbreken en zorgen dat het kind op termijn op de arbeidsmarkt terecht kan, dat is bij voorkeur met een diploma, maar dat hoeft niet. Dus dat is voor ons geen vereiste dat daar een diploma aankomt. Als dat kind eigen middelen gaat verwerven als jongvolwassene, dan is de kans vrij groot, en alle statistieken die wij nu hebben vanuit onze eigen stichting bewijzen dat ook, dan is de kans vrij groot dat dat kind uit de armoede geraakt,
ja.
Maar nog belangrijker, dat zijn of haar eigen kinderen nooit in de armoede terechtkomen.
Ja.
En dat is eigenlijk maar de enige, volgens ons, de enige manier om dus die armoedecirkel te doorbreken.
Ja, ja, dus je doorbreekt echt die cirkel, ja, mooi.
Ik denk dat dat essentieel is, hè? Want pas op, ik wil hier zeker geen afbreuk doen aan de vele organisaties die punctuele hulp leveren, hè? Want ook die mensen zijn broodnodig, hè? Want ook wij krijgen dagelijks vragen van punctuele hulp, die we dus eigenlijk niet toelaten, hè? Dus, maar waar wij, dan kom ik opnieuw bij het woordje samen, hè? Waar wij dus doorverwijzen naar bevriende organisaties of naar andere organisaties die dan wel punctuele hulp verstrekken.
Ja, ja, ja. Mooi. Natuurlijk, hè, er gaat financiële middelen naar die zorgpartners voor die Pelicano-kinderen. Van waar komt die financiële middelen? Hoe wordt jullie stichting eigenlijk gefinancierd?
Ja, wel, het is ook een zeer bewuste keuze. Hè. Dus wij hebben destijds, of de raad van bestuur van de stichting, heeft destijds bewust gekozen om in de eerste plaats geen subsidies aan te vragen. Hè. En waarom niet? Er zijn een aantal redenen. Hè. Eigenlijk de twee hoofdredenen zijn dat een subsidie in bijna alle gevallen een tijdsgebonden tegemoetkoming is. Dus een tijdsgebonden financiële tegemoetkoming is. Wat natuurlijk een beetje recht lijn of recht tegenover onze strategie staat van op lange termijn de kinderen te gaan ondersteunen. Hè.
Mm-hmm.
En natuurlijk, hetgeen wij niet willen, Josselijn, dat is dat wij kinderen ondersteunen en dat wij midden in het traject moeten zeggen, ja, sorry, maar nu kunnen wij u niet meer helpen.
Ja.
Ja, of het geld is op.
Ja.
Hè. Dus dat kunnen wij niet maken. Hè. Dus wij moeten zorgen dat we naar een permanente inkomstenbron zitten. Niet alleen een permanente inkomstenbron, maar dat we ook van onze inkomsten ieder jaar een reserve aanleggen, een financiële buffer, mocht in een bepaald jaar onze donaties sterk dalen, dat geen afbreuk doet aan onze hulp naar onze kinderen.
Ja,
dus
ja.
Dat we daar een financiële buffer hebben. Dus wat we niet doen, is dus subsidies. Hè. De tweede reden van die subsidies is uiteraard ook de projectgebondenheid.
Mm-hmm.
Dus voor de meeste, of denk ik bijna voor alle subsidies, moet je natuurlijk een project indienen, een concreet project. En bij ons is het natuurlijk iets speciaals, want ons project is kinderen uit de armoede halen op lange termijn. Maar dat volstaat dikwijls niet binnen de definitie van een project,
ja.
Voor wat betreft de aanvraag van een subsidie. Ja, dus voilà. Dus dat hebben we dan eigenlijk niet gekozen. Dus het komt erop neer dat wij onze centen ophalen in de markt.
Ja. Ja,
dus wij werken, ja, we zijn een stichting van openbaar nut. En wij vertellen dat ook aan iedereen, dat wij ook beroep doen op de maatschappij. Hè. We werken voor de maatschappij, maar we doen ook beroep op de maatschappij om onze stichting te financieren. En dat gebeurt via drie pijlers. Dus wij noemen dat vrij eenvoudig. Dus de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn pijler. Hè. Nu, wat die korte termijn betreft, daar kan ik heel kort over zijn. Dus dat is het gekende systeem van mensen zoals u en ik, die ieder jaar minstens 40 euro doneren. En in ruil krijgt men dan ook een fiscaal attest die dan fiscaal aftrekbaar is. Dus dat is eigenlijk een vrij grote groep. Dat is een groep die ieder jaar bij ons toeneemt. Hè. Pas op, de toename voor ons is belangrijk naar de recurrente toename. Hè. Dus wij meten vooral wie komt er in jaar 2 terug, wie komt er in jaar 3 terug. Dus dat we een stukje onze vaste donateurs kennen. Ja. Hè. En daar zitten we ook vandaag in een heel mooie groep, een groep die nog altijd stijgende is. Maar... waar toch heel wat werk aan is om die mensen ook te blijven informeren over wie is de stichting, hoe werken we, enzovoort, enzovoort. We hebben dan aan de andere zijde dus de lange termijn donaties. En daar zegt de naam hetzelfde, dat zijn afspraken die gemaakt worden, die op vandaag niet onmiddellijk centen opbrengen. En dan spreek ik voornamelijk over testamenten en fondsenopname. Dus dat zijn afspraken die gemaakt worden met mensen die zeggen van kijk, als ik ooit kom te overlijden, dan wil ik mijn vermogen een stukje schenken aan Stichting Pelicano of volledig schenken aan Stichting Pelicano. Of wil ik een fondsenopname oprichten op vandaag, waarin ik nu al ga uitleggen wat er met mijn centen moet gebeuren als ik er niet meer ben.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een afdeling binnen ons filantropisch centrum. Dus want naast Stichting Pelicano hebben we ook het filantropisch centrum Pelicano. En zij beheren al die fondsen op naam, die dus ook bedrijfsfondsen kunnen worden, maar daar kom ik straks op terug.
Ja.
En dan hebben we natuurlijk de middelste groep, de middellange termijn funding, die steeds aan belang wint. Mm-hmm. Dat is toch wel een groep die aan belang wint. En daar hebben we het specifiek op twee domeinen. Het gaat daar over bedrijven en het gaat over serviceclubs. En wat proberen wij te doen? Wij proberen natuurlijk met die bedrijven afspraken te maken, financiële afspraken. Zij maken niet het voorwerp uit van een contract. Want in onze donatiewereld kan je moeilijk een verplichting sluiten met een bedrijf. Dus het is allemaal gebaseerd op de vrije wil. Maar we proberen dus met bedrijven, wij noemen dat een partnership af te sluiten, waar wij zeggen, kijk, wil je Pelicano ondersteunen voor een jaar? Of bij voorkeur voor meerdere jaren. En die meerdere jaren is natuurlijk ook ingegeven door het feit dat wij onze Pelicano-kinderen op lange termijn ook financieel ondersteunen.
Ja.
En ik zie de tendens van de laatste jaren is dat bedrijven echt ook wel op zoek zijn naar manieren om op een duurzame wijze maatschappelijk bij te dragen.
Ja.
Vandaar dus dat die tweede pijler, dus die middellange termijn funding, echt wel groeit. Nu, een andere groep zijn zoals gezegd de serviceclubs. Dus ook die zijn belangrijk. Natuurlijk, een lange termijn engagement bij een serviceclub is dikwijls moeilijker omwille van de werking van de serviceclub. Er is niet altijd een voorzitter die daar voor 10 jaar voorzitter is. Dus doorgaans is dat iedere jaar of iedere 2 jaar of iedere 3 jaar in het beste geval een nieuwe voorzitter. Nu, wij slagen er wel in om met in veel gevallen in serviceclubs bijvoorbeeld een afspraak te maken met de huidige voorzitter en de inkomende voorzitter die na de huidige voorzitter komt. En op die manier heb je eigenlijk wel een lange termijn engagement van toch 2, 3 jaar, 4 jaar en zo verder.
Ja, mooi. Ja. Ik ben vooral ook heel blij dat je merkt de laatste jaren dat bij die bedrijven dat maatschappelijk engagement, dat ze daar toch iets mee willen doen. Hè, en dat ze daar ook op zoek zijn naar hoe kunnen we dat doen en dan gelukkig bij jullie terechtkomen. Dat is toch wel een mooie tendens om te zien. Die merk ik natuurlijk zelf ook vanuit mijn bedrijf. Maar dat is niet altijd evident, denk ik, voor bedrijven om zo... iets te bedenken. En ze willen dan meestal graag ook wel iets origineel daarmee doen. Wat ik vaak hoor, is dat ze daar effectief iets origineel willen mee doen. Om er ook wel een beetje, en dat mag zeker, daar wat marketing- communicatievoordelen bij uit te halen. Of is het voornamelijk nog gewoon elk jaar een gift van zo'n bedrijf? Hoe loopt dat vandaag?
Het is voornamelijk niet het laatste wat u zegt.
Okay.
Dus de tijd dat bedrijven zomaar centen geven, omdat ze denken, dat moet, dat hoort erbij. Ik ga niet zeggen dat die tijd voorbij is, maar die tijd is in ieder geval dalende.
Ja.
Dus die tendens is dalende. En bedrijven zijn dus effectief, zoals u zegt, Jocelijn, op zoek naar manieren om op een duurzame wijze bij te dragen aan de maatschappij.
Ja.
Nu, hoe komt dat? Daar wordt toch wel ook wat onderzoek rond gedaan. Ik neem aan dat u daar ook wel wat onderzoek rond doet. Hoe komt dat? Omdat natuurlijk die tendens binnen de bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, wordt enerzijds ingegeven door het bedrijf, wordt uiteraard ingegeven door de maatschappij, die ook wel vereist dat bijvoorbeeld een bedrijf die sterk milieuvervuilend is, dat ze toch inspanningen doen rond het milieu. Maar het wordt natuurlijk ook ingegeven door de jongere generatie medewerkers die eraan komen. En dat is toch wel een tendens die zeer interessant is. En die ik ook wel hoor bij veel bedrijven, dat het soms zo ver gaat, dat jonge mensen of pas afgestudeerden komen solliciteren, dan eigenlijk goed de jobbespreking doen, de contractbespreking, de loonbespreking doen, en op het einde van de rit vragen, kijk, beste potentiële werkgever, vooraleer dat ik mijn handtekening zet, kan je mij nog een keer uitleggen wat dat jullie doen voor de maatschappij. Allee, ik hoor dat dat toch, of ik zie ook in bepaalde bedrijven, dat dat een trend is, een tendens is, die stijgende is. Ja. Dat is natuurlijk goed, hè, dus dat die bewustwording binnen de maatschappij groeit. Hè, en dat als bedrijf, hè, dat je daar dus moet, of moet is nu een groot woord, hè, maar dat het toch als bedrijf aangewezen is om daar iets aan te doen.
Dat je die een druk voelt, dat vind ik belangrijk. Ik vind dat ook wel prachtig om te zien, natuurlijk voornamelijk omdat dat ervoor zorgt dat ze de druk voelen en er dus mee aan de slag gaan. Maar ook wel, als ik terugkijk naar toen dat ik startte, ik zou dat niet gedurfd hebben. Dus ik vind dat wel knap dat die jongeren, en ik heb dat ook al gemerkt en gehoord, dat die jongeren dat ook gewoon durven. En die weten eigenlijk al heel jong waar ze voor staan. Dat vind ik ook wel heel knap.
Ja, dat is natuurlijk heel knap. Nu, dat is de andere kant. De jongeren op vandaag zijn ook veel mondiger dan dat wij waren vroeger.
Dat is waar.
En die mondigheid komt ook door een stuk door de sociale media. Dus ze zijn ook van veel meer op de hoogte. Ze weten ook veel meer. Vroeger, als die sociale media niet bestond, ja, wisten wij ook uiteraard wel veel. Hè. Maar nu weet men ook tendensen uit Amerika of uit een of ander continent, ziet men die tendensen ook. Hè. En de jongeren vertalen sommige van die tendensen of willen die andere tendensen dikwijls heel snel vertaald zien. In België ook.
Ja, dat is waar.
Ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè, dus dat, en een bedrijf houdt daar rekening mee. We zitten nu eenmaal in een war of talent periode die al veel jaren aansleept en die, zoals ik hoor, absoluut niet verbetert. Hè. Als ik professor Riek van de Wallen hoor van de Universiteit van Gent, de rector, dat zij Engelstalige opleidingen willen aanbieden om nog meer hooggeschoolde mensen te kunnen laten afstuderen. Ja, dat wordt dan geweigerd en dat is natuurlijk jammer, hè, want er is een heel grote vraag naar hooggeschoolde technische mensen, ingenieurs, burgerlijke ingenieurs, industriële ingenieurs. Het argument van Engels, ik weet van mijn eigen kinderen, die volgen geen wetenschappelijke studies, die doen criminologie, ook zij hebben Engelstalige vakken. Ja. En er is daar geen enkele student die bezwaar heeft dat het een Engelstalig vak is. Dus ik denk dat we echt wel met de maatschappij, wij moeten mee in de tendens en wij moeten mee in de vraag van onze jongeren om onze maatschappij ook te beschermen tegen de toekomst en klaar te maken voor de toekomst, dat we daar klaar voor zijn. Vandaar ook die kinderarmoede, dus het belang, want bij Stichting Pelicano, wij werken rond 6 basispijlers die wij willen gefinancierd hebben via onze zorgpartners voor ieder Pelicano-kind. En één van die 6, om niet te zeggen bijna het belangrijkste, is onderwijs. Ja. Hè? Want hoe hoger de onderwijskansen voor ieder kind, hoe hoger ook de slaagkansen op een diploma, en hoe hoger het behaalde diploma, hoe meer kansen op de arbeidsmarkt.
Ja, en hoe meer kans om uit die cirkel te
geraken. En hoe meer kans om eruit te geraken. Ja. Dus op nog een keer, zoals ik al gezegd heb, het is bij ons geen vereiste. Hè? Dus het is niet vereist dat onze Pelicano-kinderen verplicht een diploma moeten halen, maar het is wel bijzonder wenselijk.
Ja.
Dus
het wordt wel gestimuleerd.
Ja, we stimuleren het enorm.
Dus die bedrijven, die markt inderdaad, die war on talent, hè, waar dat vroeger, hè, je zult dat ook nog wel weten als accountant, hè, dat was voornamelijk de accountancy, de IT, en, hè, maar dat wordt nu gewoon een algemeen sectorieel, over alle sectoren heen, een probleem om goede mensen te vinden. En daar willen bedrijven natuurlijk op inspelen voor een deel. Ik denk ook wel dat er een vraag is van klanten. Ik denk dat dat ook wel begint te spelen. Ik denk dat er ook veel meer mensen, en dus ook die jonge generatie, die zijn niet alleen werknemer, maar die zijn ook klant. Hè. Dus dat die ook beginnen vragen aan bedrijven van, zeg, ik wil uw product wel kopen, maar het moet dan wel ook wel juist gemaakt zijn en met de juiste regels gemaakt zijn. Dus ik denk dat daar ook wel druk vandaan komt. Komt ook wel druk vanuit financiële instellingen en zo. Maar als we kijken naar bedrijven, ze voelen dus genoeg druk om die maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. En Kan je misschien eens een paar voorbeelden geven van bedrijven waar dat je vandaag mee aan de slag bent, die jullie eigenlijk ja, steunen?
Natuurlijk bedrijven, zoals gezegd, in onze middellange termijn funding pijler contacteren wij zelf bedrijven, maar wij worden gelukkig ook zelf gecontacteerd door bedrijven. En in veel gevallen, of toch in een heel groot stuk van de gevallen, stel ik inderdaad vast, Jocelijn, dat bedrijven zeggen, kijk, wij willen wel iets doen voor de maatschappij. En kinderarmoede spreekt ons aan. Dus wij willen niet aanspreken in de zin dat ze dat goed vinden, maar het spreekt hen aan om daar actief aan mee te helpen om die kinderarmoede uit België weg te bannen. Maar veel bedrijven stellen me inderdaad ook de vraag van, ja, wat kan ik precies doen? En dan kom ik eigenlijk terug op hetgeen dat ik daar straks gezegd heb. Zomaar het geven van geld is een stukje verdwenen. Het gebeurt nog, ik moet daar eerlijk in zijn. Dus we hebben nog van bedrijven dat we geld krijgen. Maar het is dikwijls gekoppeld aan allerhande situaties. Wij noemen het altijd in bedrijfstermen een win-win situatie. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer dat een bedrijf iets wil doen voor de kinderarmoede, maar dat zij er ook toch iets moeten bij winnen. En dat bij winnen is doorgaans het aantonen van hun maatschappelijk engagement. Dus dat is eigenlijk de grootste winst dat als bedrijf kan gehaald worden door het ondersteunen van Stichting Pelicano. Maar we hebben dus een aantal leuke acties. Allee, we staan open voor iedere vorm van samenwerking. Het is niet dat wij een palet hebben van mogelijkheden en dat we dan zeggen, kijk, het is dit of niks. Dus wij staan open voor alles. Maar we hebben de voorbije maanden en jaren wel leuke acties gedaan. Onder andere vorig jaar bij de start van het nieuwe school in september hebben we met Bristol in al hun winkels in België een mooie actie kunnen uitrollen waar dus per verkocht paar lederen kinderschoenen €5 aan Stichting Pelicano gedoneerd werd. Dat is een actie die heel veel ruchtbaarheid gekregen heeft, ook in de media. En dat is een actie die ook voor Stichting Pelicano, als ik me goed herinner, toch ongeveer 45 tot een kleine €50.000 heeft opgebracht, eigenlijk op een goede anderhalve maand tijd. Dat is een zeer mooie actie, voornamelijk dankzij de mensen van Bristol, maar ook door die actie hebben honderden of misschien wel duizenden mensen Stichting Pelicano ook leren kennen.
Ja.
En dat is voor ons ook altijd belangrijk. Het is niet altijd de instroom van centen die belangrijk is, het is ook onze naambekendheid, de toegankelijkheid van de stichting voor onze zorgpartners, voor gezinnen die in armoede leven. Maar goed, dat is nu een actie, ik noem dat dan een soort van commerciële actie. We hebben ook acties gehad, bijvoorbeeld de Proximus Challenge, waar dus een interne sportieve activiteit werd opgezet, een soort van challenge tussen bepaalde teams van Proximus. En er hangden heel wat prijzen aan vast, die eigenlijk vertaald zijn in een donatie aan Stichting Pelicano. Dus er zijn dan geen fysieke prijzen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook bedrijven vorig jaar die ons gecontacteerd hebben om te zeggen, kijk, wij gaan geen eindejaarsgeschenken meer geven, want wij verkiezen eigenlijk ervoor om dat budget te schenken aan een goede doelorganisatie. Maar we hebben dan ook andere organisaties, zoals bijvoorbeeld Cineton, die wel een commerciële activiteit opzet door hun software te promoten op vandaag bij zoveel mogelijk accountantskantoren. En per demo dat zij kunnen geven, dus al dan niet door tussenkomst van Pelicano of door tussenkomst van eender wie, maar per nieuwe demo dat zij kunnen boeken, komt er ook een bedrag van €250 per demo naar ons.
Ja, mooi hè?
Dat is zeer mooi. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar Kluwer ook gehad, die een enquête had gedaan onder haar klanten. En waar ze dus per ingevulde enquête €1 doneren aan Stichting Pelicano.
Oh, mooi ook. Hè?
Ja, dat is mooi, want dat is ook iets dat ons, ik denk, iets meer dan €10.000 heeft opgeleverd. Ja, dus dat zijn allemaal mooie acties. Ja. Die heel gevarieerd zijn. Dus het zijn soms commerciële acties, het dan gebonden met win-win acties. We hebben nu bijvoorbeeld een samenwerking met Novo Nordisk. Dus toch ook een internationale groep, toch vooral actief in de diabeteswereld. Waar ze dus hun personeel motiveren om de handen uit de mouwen te steken. Dus en een halve dag, of 4 uur per jaar te gaan werken voor het goede doel in een organisatie, in een instelling, in een voorziening, gelijk waar. En wij hebben hen geholpen bij de uitrol van dat project. Maar per uur dat de medewerkers ergens de handen uit de mouwen steken, ontvangt Pelicano €20.
Oh, nee.
Dus dat gaat er ook over meer dan 100 medewerkers. Dus het zijn allemaal initiatieven. Het ene bedrijf vult het op een bedrijfseigen manier in en ja. neemt de normen en waarden van het bedrijf over in ja. de actie dan ze willen doen. Ja. En dat is voor ons ook belangrijk. Hè? Dus wat ja. wij krijgen daar ook natuurlijk inspiratie mm-hmm. om bedrijven die geen inspiratie hebben ja. te inspireren.
Ja. Voilà, voilà, voilà. Ja. Het is wel mooi om te zien, dat, en ik denk dat daar de kracht ook zit, dat elk bedrijf dan naar zijn eigen hand zet, om het zo te zeggen. En dat is iets waar ik ook in faciliteer vanuit Axudo. Ik vind het heel belangrijk dat een bedrijf het concept van maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen naar haar of zijn eigen termen vertaalt. En dat is wat we ook doen in zo'n traject bij Axudo. Eigen termen vertaalt en van daaruit begint na te denken, hoe willen we dat nu aanpakken? En dat hangt echt van alles af. Maar soms is dat inderdaad meer een intern verhaal. We gaan onze medewerkers daarmee inspireren. Maar soms kan dat ook een extern verhaal zijn. En ja, het is uiteindelijk die win-win. Hè. Wat ja. is voor u als bedrijf belangrijk? Wat wil jij daar uithalen? En tegelijkertijd de maatschappij laten winnen. Dat is ja. toch... Eigenlijk is dat toch zo simpel als dat groot is.
Het klinkt eenvoudig, maar het is niet altijd eenvoudig. Nee, hè. Wat nee. wij ook vaststellen, of wat ik voornamelijk vaststel, Jocelijn, is dat er hangt ook heel veel af van de taille van het bedrijf. Hè. Een groter bedrijf of een heel groot bedrijf, die hebben op vandaag dikwijls een CSR-manager die zelf heel bewust omgaat om de normen en waarden van het bedrijf te vertalen in maatschappelijke engagementen. Ja. Maar een iets wat kleinere bedrijf heeft dat doorgaans niet. Hè. En dat staat ik ook heel veel vast, hè, dat bedrijven, ook kleinere bedrijven, mij contacteren en zeggen, ja, we willen echt wel iets doen rond kinderarmoede, we willen echt Stichting Pelicano steunen, maar wat kunnen we precies doen? Ja. En natuurlijk, om het engagement van het bedrijf zo succesvol mogelijk te maken, is natuurlijk de coaching en het traject rond maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Ja. Dus het is belangrijk dat we dat binnen dat bedrijf goed aankaart. Allee, dat Axudo bijvoorbeeld, ja, dus binnen het bedrijf heel goed aankaart van wat houdt dat eigenlijk in? Hoe kunnen jullie normen en waarden vertaald worden in een maatschappelijk engagement? En welk maatschappelijk engagement zal dat dan zijn?
Ja. Ja.
En dat is echt wel een tendens dat ik ook voel, die vraag komt regelmatig van bedrijven die zeggen, kan u ons helpen of heb je ideeën, heb je suggesties? En dat is wel belangrijk.
Ja, en dan kunnen ze eens luisteren
dan
naar
kunnen
deze
ze een keer
podcast.
Luisteren. Ja.
En daar alle ideeën uit op doen. Ja, en ja. dan ons contacteren, hè, Christophe?
Ja,
ik denk
absoluut.
Dat de moraal van het verhaal is.
Dat klopt, hè? Ja.
Christophe, het was een heel aangenaam gesprek. Ik denk dat we nog uren kunnen praten. Maar ik vrees dat we gaan moeten afronden. Dat was het alweer vandaag. Bedankt, Christophe.
Met veel plezier.
Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben, dat jullie hebben kunnen informeren en inspireren rond dit thema. Aarzel niet om via de links in onze show notes een kijkje te nemen op de website van Stichting Pelicano of om connectie te maken met Christophe via LinkedIn. Hij zal jullie heel graag te woord staan. Schrijf je zeker ook in op de Axudo nieuwsbrief, zodat je maandelijks nog meer duurzaamheidsinspiratie in je mailbox krijgt. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Hopelijk ben je geïnspireerd geraakt door duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Wil je meer weten? Download dan mijn whitepaper via mijn website www.axudo.be. Daarin vind je nog meer laagdrempelige tips om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan. Graag tot een volgende keer!